Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNHB. In deze podcast praten wij met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en ik wil jullie graag welkom heten bij deze speciale aflevering ter ere van de bestuurderstrofee. Want zoals jullie misschien wel weten, reikt de KNHB ieder jaar tijdens de algemene vergadering de KNHB bestuurderstrofee uit. En deze wisselprijs is een blijk van waardering voor uitzonderlijke goed bestuur of beleid van een van onze verenigingen binnen een bepaald thema. En de winnende vereniging krijgt niet alleen een mooie trofee en een eervolle vermelding, maar ook een cheque ter waarde van 5000 euro. Dus er staat veel op het spel. Er zijn al heel wat verenigingen die de trofee in ontvangst hebben mogen nemen, want de prijs bestaat al sinds 1998. En ook dit jaar zijn er weer 3 verenigingen genomineerd. En in deze speciale aflevering gaan we aandacht besteden aan deze 3 inzendingen. We vragen de verenigingen wat ze precies bedacht hebben, waarom ze bepaalde keuzes gemaakt hebben en ook hoe die uitgepakt hebben. En dan ga ik jullie nu natuurlijk laten weten welke verenigingen genomineerd zijn. Dat zijn MOP, MAV, Maarsen en Gorssel Epse. En namens die 3 verenigingen zitten hier ook 3 gasten naast mij aan tafel. Dat zijn Lara Runne, voorzitter van MOP, Gwen Tonino, bestuurslid hockeyzaken bij MAV, en Koos Esser, voorzitter van Gorssel Epse. En voordat we naar de inhoud gaan en naar jullie inzendingen, zou ik jullie willen vragen om jezelf wat uitgebreider voor te stellen aan onze luisteraars. Gwen, wil jij beginnen?
Ik ben Gwen Tonino. Ik ben nu 3 jaar bestuurslid hockeyzaken bij MAV. Ik hockey met mijn hele gezin bij MAV. Ik heb 2 kinderen in de onder 12. Superleuk. Fijne familieclub om lid te zijn en mooi om voor te werken.
Leuk, dankjewel. Koos, aan jou het woord.
Ik ben Koos Esser. Ik ben sinds een half jaar voorzitter voor hockeyclub Gorssel Epse. Ben daar gekomen omdat mijn dochters allebei daar hockeyen. Eentje in de onder 8 op dit moment, eentje onder 9. En ben net begonnen als veteraan daar weer.
Kijk.
Dus dat.
Ik ben Lara Runne. Ik ben voorzitter van MOP. Daarvoor was ik commissaris stophockey en heb nog een aantal jaar in de jeugdcommissie gezeten. Ik heb 3 kinderen, die hockeyen ook alle 3 op MOP. En zelf heb ik mijn hele jeugd op MOP gehockeyd. En tot voor kort ook in de veteranen. Met heel veel plezier en leuk om op deze manier toch betrokken te blijven bij de club.
Nou, mooi, dank jullie wel. 3 keer veel hockeyervaring en natuurlijk dus ook bestuurservaring aan tafel. Dus leuk om jullie inzendingen en verhalen zo te horen. Dan even kort over de opbouw. Ondanks het feit dat dit een speciale aflevering is, gaan we ook in deze aflevering gewoon weer op basis van een hockeywedstrijd aan de slag. Dus dat betekent dat we in 2 kwarten, dus in 2 keer 17,5 minuten gaan opnemen. En we sluiten af met shootouts en een cooling down. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar jullie inzendingen. Maar voordat we het over jullie verhalen gaan hebben, wil ik heel graag nog even kort het thema van de bestuurderstrofee toelichten. Want zoals jullie natuurlijk weten, maar de luisteraars misschien niet, is de bestuurderstrofee dit jaar gekoppeld aan de visie op de ontwikkeling van hockeyers van de KNHB. Nou, wie het niet helemaal precies weet, even heel kort de samenvatting daarvan. De visie is 5 jaar geleden tot stand gekomen met behulp van experts uit de tophockey, wetenschappers en technische stafleden van verenigingen. En eigenlijk staan er 3 vragen centraal aan de basis van de visie. Namelijk, hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker? Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen de kwaliteit, maar vooral ook het plezier in de sport verhogen? En hoe zorgen we ervoor dat hockeyers zich goed kunnen ontwikkelen en daarmee ook langer verbonden blijven aan de hockeysport? Dus eigenlijk, hoe maken we de sport nog leuker, beter en sterker? Nou, daarom zijn er 6 uitgangspunten tot stand gekomen. Die zal ik niet allemaal hier gaan toelichten, dan zijn we veel te lang bezig. Maar dan is natuurlijk de vraag, we kunnen deze visie wel uitdragen als hockeybond, maar het is uiteindelijk aan de vereniging om er iets mee te gaan doen. Dus daarom zijn we voor de verkiezing van de bestuurderstrofeeën op zoek naar het bestuur dat deze visie op hun verenigingen eigenlijk actief uitdraagt en hiermee een wezenlijk verschil maakt. En dat doen jullie blijkbaar, want jullie zijn niet voor niets genomineerd en zitten hier niet voor niets naast mij aan tafel. Dus laten we gewoon toegaan naar de plannen die jullie hebben en het beleid dat jullie geschreven hebben. Wie wil er beginnen met toelichten van het plan?
Ja, ik wil het wel doen.
Ja, jij maar... nou, ja, beginnen?
Ja, zeker.
Dan laten we eerst even een korte quote horen van een jeugdlid dat op een filmpje bij jullie verschenen is. Filmpjes zullen we ook naar verwijzen in de show notes. Nou, hierbij.
Ik vind het leuk om op MOP te hockeyen, omdat er hele leuke mensen lesgeven en er allemaal vriendjes bij mij hockeyen in het team.
Nou, dan is eigenlijk mijn vraag aan jou. Dit jongetje is super blij. Waar komt dat door? Wat hebben jullie gedaan dat hij zo naar zijn zin heeft?
Nou, wat we in eerste instantie hebben gedaan is alles wat we deden en kenden losgelaten. En vanuit een nieuw perspectief gekeken van, goh, waarom zijn we hier eigenlijk? Wat zijn we hier aan het doen op MOP? En waarom gaan kinderen hockeyen? We kwamen eigenlijk uit bij het plezier. Je gaat hockeyen omdat je het leuk vindt. Wanneer heb je het leuk? Als je met je vriendjes zit, als je met je eigen leeftijdsgenoten in een hockeyteam zit. Maar ook als je wat kan leren, als je uitgedaagd wordt en daarin ook je veilig genoeg voelt om fouten te mogen maken en het nog een keer te proberen. Net zolang tot je het beter kan dan dat je het deed. Dus plezier. En vanuit plezier heb je eigenlijk, kan je zelfvertrouwen ontwikkelen. En vanuit dat zelfvertrouwen kan je je potentieel gaan aanboren. Dus vanuit aangeboord en ontwikkeld potentieel kan je gaan presteren. Dus wat we eigenlijk in de traditionele opzet van onze club zagen, is dat we zeiden, het eerste team is echt een prestatieteam. Al vanaf de E8-tallen eigenlijk. Maar dat werkt eigenlijk best wel blokkerend op plezier. Want als je alleen wordt afgerekend op prestatie en je hebt eigenlijk nog helemaal geen gelegenheid gehad om jezelf te ontwikkelen, dan zagen we eigenlijk dat in de hogere elftallen steeds meer kinderen afhaakten. Dus overtraind, te veel tijd besteed eigenlijk alleen maar aan hockey, omdat die prestatie zo belangrijk was. Dus we zijn eigenlijk teruggegaan naar, ja, waarom word je eigenlijk lid van een hockeyclub? Gewoon wat je leuk wil hebben en plezier wil hebben. Ja. Dus dat hebben we als uitgangspunt genomen. En nou ja, goed, het is ook alweer grappig dat MOP betekent maakt onderling plezier. Dus het was niet zo'n heel moeilijk haakje om dat zo te doen. En daarna de drie P's van MOP te benoemen. Plezier, potentieel en dan prestatie. Nou, om dat te bewerkstelligen hebben we een aantal dingen gedaan. En hebben we ook gekeken naar, hè, wat is de visie van de Hockeybond. Hè? Hoe kunnen we ook support vinden bij allerlei onderzoek wat al gedaan is. Dan hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Hebben we gezegd, nou, we gaan niet selecteren tot en met de onder 14. Daarin kiezen we andere criteria om teams in te delen. Dus dat gaat vooral op inzet, motivatie, gelijkgestemde bij elkaar en zoveel mogelijk met je eigen leeftijd. Dus eigenlijk is het onder 11, 12, 13, 14. Dat houden we een beetje aan als dat mogelijk is. Dat betekent dat je in dezelfde klas zit, dat je hetzelfde schema hebt, dat je ook in dezelfde ontwikkelfase van je puberteit zit en van je lichaam en van je geest. En dat werkt eigenlijk heel verbindend. En als je veel verbinding hebt in een team, dan heb je ook veel plezier en ben je met je vriendjes aan de slag. Dus dat is wel radicaal anders dan wat we kenden. En daarbij zetten we eigenlijk het kind centraal in het plezier waarvoor ze komen.
Ja.
Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet alleen maar dat. Dus daar moet je omheen bouwen van hoe faciliteer je dan de ontwikkeling. Dus daar hebben we een trainer-trainer programma voor opgezet. Een coach-to-coach programma. En ook daar allerlei beleid omheen gemaakt van hoe willen we dan dat gebeurt. En continu aandacht voor communicatie, want ja, ik kan me voorstellen dat jullie je ook kunnen voorstellen dat dat veel weerstand oplevert. Dus dat vraagt ook wel om veel uitleg en je eigen ambassadeurs in de club vinden die dan ook weer jouw visie kunnen uitdragen. En dat hebben we geprobeerd op verschillende manieren te doen. En dat lukt soms goed en soms niet. Dus dan hebben we weer wat brandjes te blussen. Dus dat is eigenlijk in de notendop wat we doen.
Ja, super mooi verhaal en ook heel helder uitgelegd wat mij betreft. Dankjewel.
Dank je.
We gaan zo verder in op waar die dan tegenaan lopen en hoe je dan communiceren. Leuk denk ik om eerst even de andere twee verenigingen ook aan het woord te laten. Koos, mag ik hem aan jou overdragen? Dan laten we eerst even de quote horen van Gijs bij jullie.
Hallo, ik ben Gijs en ik hockey op hockeyclub FC Epse. En het is altijd heel gezellig en grappig. En als je bijvoorbeeld iets niet lukt, dan helpt iedereen je. Of als je bijvoorbeeld een bal verkeerd slaat of iemand anders, dan wordt hij niet gelijk boos. Dan zegt hij, probeer maar opnieuw of die gaat hem helpen.
Ja, waarom vindt Gijs het zo leuk bij jullie? Hoe hebben jullie dat aangepakt? Ik kan me voorstellen, jullie hebben een hele andere uitdaging dan bij MOP. Want ik hoor al bij MOP ingedeeld per leeftijd. Nou, dat gaat bij jullie denk ik niet. Je kan denk ik geen onder 11, onder 12 team maken.
Nee, dit is bij ons net iets lastiger. Maar lastiger weet ik niet. Anders, dat we het zo noemen. We zijn een iets kleinere club. We hebben ongeveer 180 leden. En wij proberen de KNB-visie en het beleid wel ook te gebruiken als leidraad in ons programma. We zijn een familieclub en wij streven goed hockey na. Dat is eigenlijk de basis. En daarin moeten we zorgen dat de kindjes het naar hun zin hebben. Dat is altijd doelstelling 1. En ze selecteren op leeftijd kan tot een bepaalde grens. Op het moment dat we die teams indelen, dat is nu natuurlijk weer een hele leuke periode. Dus de spanning in onze club, zelfs met 108 leden, is enorm. En de belletjes komen overal vandaan. En dan zie je dat je die teams moet indelen en dat je hier en daar spelers tekort komt. Daarbij is het natuurlijk mooi om de leeftijd door te schuiven en te zorgen dat het alleen op leeftijd wordt ingedeeld. Alleen werkt dat niet altijd positief, omdat je dan soms ook fysiek minder ontwikkelde of jongere kinderen moet indelen in de oudere teams. Omdat dat qua leeftijd beter past. Dus op het vlak van leeftijd doen we het 100% KNAB. Maar op het moment dat de teams ingedeeld zijn en je loopt vast, dan kijken we ook naar, hey, is iemand fysiek in staat? Kan hij het niveau aan in het team waar hij heen zou gaan? En dan passen we daar het een en ander aan om de teams passend te maken met in ieder geval voldoende spelers. Het plezier dat er in onze club is, komt voornamelijk uit de ontzettende enthousiaste trainers. Dat zijn heel veel vrijwilligers. We hebben 1 hoofdtrainer, 1 subtrainer en verder allemaal jeugd en ouders die de trainingen verzorgen. Daarbij zie je dat de teams die wat beter zijn, daar staan dan ook de fanatiekere ouders op om te helpen bij die trainingen. Dan krijg je vrij snel de uitdaging van het niveau. Dus dan, we hebben 2 D-teams op het moment, of dat is dus onder 12. En daar zie je dat het niveau wel degelijk voor de kinderen ook van belang is. Dus dat is een beetje een hiaat wat ons betreft nog in het beleid dat de KNAB heeft. Want we hebben nog niet helemaal het haakje gevonden om dat passend te maken. Dus in de trainingen splitsen we het soms op in groepen op niveau. Omdat de kinderen op die manier ook uitgedaagd worden en hun eigen niveau kunnen verbeteren. Zodat ze beter worden in het spelletje, om vervolgens in de spelletjes die gespeeld worden weer terug te gaan naar de mix op leeftijd. Je ziet dat de kwaliteit daar echt door omhoog gaat. Los van dat het plezier niet weg hebt. En dat de kindjes zich dus ook blijven ontwikkelen tijdens het trainen. Wat ik heel mooi vond, wat je net zei, trouwens echt een mooi verhaal, is dat die ambassadeurs in die club zijn wel heel belangrijk om het beleid uit te kunnen dragen. Wat je ziet is dat er af en toe weerstand ontstaat op beleid, omdat mensen toch voor hun eigen kind vaak vinden dat ze ergens in een team moeten zitten. En om dan toch overal die ankers in die club te hebben om dat beleid staande te houden, dat is echt een van de belangrijkste dingen. En daar hebben wij het nog wel eens...
Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Maar een mooi verhaal ook, volgens mij, als ik hem even samenvat. Jullie hebben in de onder 12 bij jongetjes echt wel lastige aantallen. Dus jullie hebben volgens mij een grote groep, hè, van 9 tot 14-jarigen of 13-jarigen, ja, geloof ik, die bij elkaar ook met dispensatie qua aantallen en zo. Ja, precies. Ja. En wat jullie dus doen is, jullie delen de teams op leeftijd in principe in voor de wedstrijd op zaterdag. Maar dan zeg je, tijdens de trainingen kijken we ook echt wel naar niveau, wie moet met wie hockeyen. Ja. En die groepen die wisselen af en toe. Hè?
Ja, en dan zijn er ook grotere groepen die vaak trainen om ook de mogelijkheid te hebben om echt te trainen.
Ja, mooi. En dus ook eigenlijk allemaal dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Dan gaan we naar het laatste verhaal, de laatste inzending vanuit MAV. We beginnen ook even bij jullie met een quote.
Bij MAV krijgen we vaak de kans om mee te denken over het reilen en zeilen binnen de club, zoals bij de toekomst. En dat vind ik heel erg leuk.
Ja, vertel, wat hebben jullie voor plan?
Ja, leuk om Mijke even te horen. We zijn met de onder 14 tot en met de onder 18 heel erg bezig met hoe ziet jullie toekomst eruit? Dus hoe ziet ons verhaal eruit, onze club, door de ogen van onze jeugdleden? Wat vinden ze belangrijk in de vorm van trainen? Wat vinden ze belangrijk ten aanzien van teamindelingen, maar ook ten aanzien van activiteiten? Wij vinden het heel erg belangrijk dat de jeugdleden allemaal de ruimte krijgen om naast hockey hier ook andere ontspanning te doen. Dus bij ons traint iedereen even vaak. Wij kennen geen tophockey bijvoorbeeld. Ik denk dat onze visie qua plezier, inzet en de wil om te leren heel erg aansluit bij wat Lara net ook vertelde bij MOP. Zo delen wij bijvoorbeeld bij de onder 12 ook breed in op advies van de KNAB. Dus steeds 2 gelijke teams en kijken we heel erg naar welke kinderen passen het beste qua beleving bij elkaar. We beginnen eigenlijk met onze jongste jeugd heel breed motorisch. Waarbij we de trainingen in een carouselvorm doen. Wij kiezen er juist voor om geen ouders op het veld te hebben bij de trainingen. Dus dat is wel anders dan bij jullie, Koos. Maar wij leiden ons eigenlijk de trainers op. En die beginnen bij de jongste jeugd. En die worden begeleid door een trainerscoördinator. En in die carousel hebben we eigenlijk aandacht voor drie dingen. We hebben technische oefeningen. We hebben een stukje partijvorm. En daarnaast superbelangrijk is de ASM. Waarbij we...
Athletic Skills Model, ik denk dat veel mensen het niet weten.
Athletic Skills Model, waarbij we dus aandacht hebben voor de brede motoriek. En dat doen we met een kinderfysiotherapeut. Waarom kiezen wij voor een kinderfysiotherapeut? Nou, wij zien dat we op die manier eigenlijk blessures op latere leeftijd kunnen voorkomen. Doordat we heel erg werken aan balans, krachtregulatie. En ook een stukje impliciet leren komt daar aan bod. Dus zet twee kinderen tegenover elkaar en laat ze met een bal gooien. We gaan niet vertellen hoe ze dat moeten doen, maar we zeggen, ga tegenover elkaar staan en gooi die bal 10 keer op en neer. En dan zie je dat die kinderen eerst veel te hard gooien. En dan kan je dus, en laten ze zelf ontdekken, wat moet ik doen? Dus de een doet een stapje naar achter, de ander gaat wat zachter gooien. Nou, al dat soort spelletjes doen we. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de omgekeerde hockeysticks en de ballen die de andere kant op rollen. Om de kinderen eigenlijk toch dat adaptief vermogen continu te stimuleren en te trainen. En dat brengt ook enorm veel plezier. Want als een bal niet recht rolt, maar de andere kant op gaat, dan kun je je voorstellen dat de kinderen heel veel lol hebben tijdens de training. En daarmee is plezier bij ons ook heel erg belangrijk.
Mooi.
Ja. Dus eigenlijk met name de focus op het ontwikkelen en het groeien gaat bij ons boven de prestatie. Prestatie is daar het gevolg van.
Ja. En dat is eigenlijk bij jullie alle drie komt dat terug, geloof ik. Ja, dus even heel kort samengevat. Focus op premotorisch ontwikkelen. Tot en met de onder 12 eigenlijk geen selectie op niveau, maar echt gekeken naar beleving.
Ja.
Volgens mij ook heel mooi wat jullie met de toekomst doen, waarbij jullie echt de jeugd aan het woord laten en ze laten meedenken. En wat natuurlijk ook echt iets is wat in de visie op de ontwikkeling van hockeyers sterk terugkomt. Dus leuk om al jullie drie verhalen te horen. Ik denk al drie hele andere clubs, ook andere verhalen, maar ook weer dingen die heel erg overlappen. Ik hoor heel veel het woord plezier en ontwikkelen terug, dus dat is superleuk om te horen. Heel kort misschien even om te beginnen. Leuk als jullie even iets zouden willen zeggen over elkaars inzending. Dus Koos, als ik jou mag vragen wat over Maarsen te zeggen. Wat valt jullie op?
Nou ja, ik ben eigenlijk van de verhalen van Gwen en Lara enorm onder de indruk. En het is inspirerend om te horen hoe jullie omgaan met jeugdbeleid. Ik denk dat we alle drie hier zitten met het idee dat het beleid dat de KNB schrijft de leidraad is om te volgen. Maar dat iedere club op zijn eigen manier omgaat met de invulling daarvan, wat het past bij die specifieke club. De problematieken zijn heel verschillend. Het ouders op het veld versus trainers op het veld is natuurlijk een hele interessante. En bij ons komt het doordat we klein zijn. Jullie zijn wat groter misschien en kunnen dat op een andere manier faciliteren. Die doelstelling hebben wij natuurlijk ook. Maar dan zie je bij ons de problematiek. Klein clubje tussen twee relatief grote clubs in. Dus wij raken af en toe gewoon een heel team kwijt. En dat zorgt dat het voor ons lastig is om de AB-jeugd vast te houden. Ik weet ook niet of dat het doel moet zijn, maar het is wel zo dat dat in de trainingshoek wel wat effect heeft. Heel professioneel. Ik vind vooral de fysiotherapeuten bij betrekken ook wel heel mooi, moet ik zeggen. Wij gaan op dit moment ook met die funkies beginnen, dus die jongere jeugd, om daar ook het spel zeg maar te motiveren, de fysieke ontwikkeling. Dus deze ga ik mooi in mijn achterhoofd houden. Heel tof. Voor Lara eigenlijk zo.
Ja, want anders, Lara, misschien jij ook nog een Gorsel app?
Ja. wat ik echt wel heel tof vind, is dat je die eigenlijk het lef hebt om die groepen door elkaar te gooien qua leeftijd. En te kijken naar waar ben je in je ontwikkeling van hockey. En hoe kunnen we voor iedereen uitdagende training geven. Want daar lopen wij op een bepaalde manier natuurlijk ook tegenaan. Kijk, als je echt alleen maar gaat indelen op motivatie en niet gaat selecteren op hockey skills in het moment. En we zien dat motivatie en inzet is eigenlijk de voorspeller van het ontwikkelen van een hockeyer. Als jij een team bij elkaar hebt waar niet iedereen even goed kan hockeyen, maar wel dezelfde drive heeft, maakt dat de verbinding is. Alleen de echte betere hockeyers op dat moment, die kunnen zich soms gaan vervelen. Dus daar lopen wij wel tegenaan. En dan is eigenlijk het model wat jullie neerzetten voor ons net zo goed toepasbaar. dat je zegt, nou, we doen één moment in de week, dat die hockeyers in de verschillende teams die er bovenuit steken, meisjes, jongens door elkaar misschien van onder 12 tot onder 14, en daar echt een hele uitdagende training voor te ontwikkelen, is eigenlijk wat mij heel erg inspireert. Hè? Dus dat denkproces begint bij mij te ratelen meteen. Eigenlijk vanuit jouw verhaal. Dus echt tof en moedig om dat toch uit elkaar te gooien, wat niet in de traditie van hockey past eigenlijk, wat mij betreft.
En volgens mij, en Loos even als aanvulling, bij jullie is het ook zo dat er af en toe meisjes meedoen. Ja. En uit ook onder 9, onder 10 getalenteerde kinderen af en toe mogen aanhaken.
Ja, en er wordt zelfs ook gekeken naar het faciliteren van trainingen bij grotere clubs om de kinderen gemotiveerd te houden, zodat ze daar één keer per week of één keer per twee weken kunnen aanhaken.
Ja.
Om toch zich verder te ontwikkelen.
Ja, mooi.
Ja, dus tof. Echt een mooi initiatief.
Dank.
Ja, dankjewel. We gaan, voordat we naar de laatste gaan, even korte rust doen, want het is alweer tijd. En dan gaan we zo door naar het tweede kwart. Het is tijd voor een korte rust en dat betekent dat we overgaan naar de rubriek Jouw Hockeyverhaal. En daarin vragen we onze luisteraars om hun allerleukste, grappigste of mooiste hockeyherinnering met ons te delen. Lara, zou jij willen beginnen?
Ja, dankjewel. Het is niet echt alleen maar een hockeyverhaal, het is meer ook vanuit mijn bestuurdersrol. Ik was het hockeyplan aan het maken en ik vond het eigenlijk best wel spannend, want het roer ging wel om. En ik zat de Olympische Spelen te kijken en Anouk Vetter won daar zilver. En zij was zelf helemaal verbaasd over dat ze zilver had gewonnen. Want ze was net een tijd uit de relatie geweest omdat ze het helemaal zat was. En een beetje helemaal moe was van de sport. En ze was net weer teruggekomen en ze werd geïnterviewd. En ze zei, ja, weet je wat het is? Ik heb mijn plezier gewoon weer teruggevonden en daarom sta ik nu hier. En toen dacht ik, aha, ik zit aan het juiste spoor om echt plezier centraal te stellen in wat wij willen doen op MOP. Dus dat was voor mij een heel leuk moment als bestuurder voordat ik dat plan ging introduceren. En ik zie het bij veel meer sporters op topniveau, dat ze eigenlijk zeggen, ja, als je geen plezier erin hebt, dan kan je dat niveau ook niet halen.
Hm.
Dus dat was een leuk moment.
Een heel mooi perspectief waar je mee bezig bent.
Ja,
goed. Leuk om te horen, dankjewel. Gwen, mag ik jouw hockeyverhaal?
Ik pak even een recent moment. We hebben afgelopen eerste Pinksterdag hebben we weer ons fameuze familiehockeytoernooi gehad. Daar ben ik ook nog steeds een beetje hees. Betrokkenheid is bij ons gewoon super belangrijk. En wat je ziet bij het familiehockeytoernooi is dat er bij ons dan echt 800-900 mensen op de velden staan. Gezinnen vormen samen één familie. En gaan dan tegen elkaar hockeyen in de meest opvallende outfits. We binden er altijd een thema aan. Een mooi feestje daarna. We koppelen er altijd een goed doel aan. En het is een en al plezier, gezelligheid en lekker met elkaar bezig zijn en de vereniging vieren. En ik denk dat dat ook heel mooi is om vast te houden. Dus ik hoop dat we dat nog jaren blijven.
Leuk. Ja. Mooi. Waarom we allemaal hockey eigenlijk?
Zeker. Zeker.
Leuk, dankjewel. Koos, jouw hockeyverhaal.
Ja, het is tweeledig. Meestal gaat het over de kinderen. In dit geval gaat het over de ouders. En dat is dat wij zijn heel druk bezig met vrijwilligerswerven. En we merken dat eigenlijk alle vrijwilligersfeestjes, hockeytoernooien, zijn bij ons nog niet helemaal in de familiesfeer gelukt. Maar dat komt volgend jaar. Goed bezocht zijn en zo hebben we 23 juni, dus eigenlijk voor de uitreiking van de bestuurderstrofee, hebben we ons fameuze vrijwilligersdiner. Dat is altijd grote opkomst en dat is altijd hartstikke gezellig. Het is altijd iets om naar uit te kijken.
Leuk. Ben benieuwd hoe we jou dan aantreffen die zaterdag tijdens AZ.
Ik heb een huwelijk, dus er is iemand anders. Je hebt een gedelegeerde.
Kijk,
en misschien is dat huwelijk wel smoes.
Ja, precies. Heel goed, dankjewel. We gaan door met het tweede kwart. Gwen, ik zou jou willen vragen om nog jouw licht te laten schijnen op het verhaal van MOP.
Ja, ik vind het onwijs stoer dat jullie deze omkanteling hebben durven maken. En ook dat jullie het zelfs helemaal doortrekken tot onder 14. Zeker ook met het geweld van de grote clubs om jullie heen. Waarbij je toch te maken hebt met andere clubs die tophockey spelen. Dus ik vind het super interessant om te horen dat jullie die kans wel pakken om het kind centraal te stellen en die communicatie aan te durven. Goed bezig. Ik vind het echt heel mooi.
Leuk. Ja, sowieso heel leuk om al jullie drie verhalen te horen. En ook net allemaal weer anders en ook met andere problematieken. Maar ook heel veel vergelijkbaar. Ik heb jullie eigenlijk alle drie wel horen zeggen dat ook communicatie en ambassadeurs vinden binnen de vereniging dat dat heel belangrijk is. Want je kan wel heel hard iets gaan roepen, maar als je alleen als bestuurder dat roept, dan kom je er volgens mij niet. Lara, zou jij eens willen beginnen? Want jij zei, we doen heel vaak communicatie.
Ja.
Wat doen jullie precies?
Nou, we hebben, zoals ik al zei, een trainer-trainer en een coach-coach programma gedaan, opgezet. En dat is niet alleen qua inhoud, maar dat gaat ook over bij elkaar komen, waar we ons verhaal kunnen vertellen. Dus we leggen ook de trainers echt uit waarom we bepaalde dingen doen. We leggen ook de coaches uit van wat betekent nou eigenlijk vanuit plezier potentieel ontwikkelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle spelers evenveel speeltijd krijgen. En ja, je hebt altijd een zwak schakel in het team. En ik weet ook van de trainer van meisjes onder 12-1. Die kan af en toe zijn schoen opvreten als hij niet het sterkste team mag opstellen als hij op verliezen staat. Maar we hebben wel echt uitgelegd waarom we het doen, wat het doel ervan is. En dus is hij ook wel oké mee dat een beetje winnen krijgt gewoon een heel andere definitie.
Nee, want dat weten de luisteraars niet eens. Jullie hebben volgens mij ook echt in jullie beleidsplan gezet dat je tot en met de onder 14 iedereen evenveel speelt.
Ja, evenveel speeltijd. Dus we hebben eigenlijk een aantal piketpalen geplaatst over wat betekent nou, hoe moet je nou coachen in dit systeem? Dus evenveel speeltijd, iedereen wisselende plekken op in een seizoen. Hè, dus niet in dezelfde wedstrijd drie plekken. Maar weet je, als je goed rechtsachter kan spelen, ga eens linksvoor spelen. Een paar wedstrijden om te kijken, ja, hoe werkt dat nou? En wat moet je nou als rechtsachter te goed doen om die linksvoor te stoppen? Nou, met ervaring om daar te spelen, kan je dat doen. Dus dat leggen we ook de coaches uit. Dus dat is een communicatiekanaal. Nou, met veranderen, we zijn best wel stevig veranderproces natuurlijk aan het managen. En uiteindelijk inloopochtenden met koffie. Kom maar vragen stellen als je het er niet mee eens bent. Je mag alles vragen, ik vind het allemaal prima. We hebben een hele Q&A op de website gezet. We hebben een interview opgenomen waar we alles nog even kort uitleggen in een filmpje. En zo proberen we in het jaar een aantal punten te pakken waar mensen bij elkaar komen of vanuit de club te zenden. Wat we aan het doen zijn en waarom.
Ah, ja, super. Ja, leuk. Doen jullie iets vergelijkbaars als je het hebt over communicatie en delen van je plan?
En wij hebben zeker in het begin van het seizoen hebben een aantal informatieavonden voor met name de jongste jeugdouders om te stellen hoe wij kijken naar de ontwikkeling van kinderen, waar dat op gebaseerd is, dus op de groeimindset. En waarom die kinderfysiotherapeut daar staat, zodat mensen dat ook begrijpen waarom we dat doen. En daarnaast hebben we inderdaad ook een avonden met de trainers en bijvoorbeeld ook met de scheidsrechters. Dat soort avonden doen wij ook. Dus ik herken dat wel, ja.
Nog besteden aan blijven vertellen. Ja,
hij kon blijven vertellen waarom je doet wat je doet.
Ja, ja. 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 En Koos, je had het bij Gorsse Apps ook over, je moet die ambassadeurs hebben. Klopt dat? Wat doen jullie daar zelf mee?
Nou, het ambassadeurs vinden is nog wel een uitdaging. Omdat je dan eerst op in ieder geval binnen een bepaalde bandbreedte op één lijn moet zitten ongeveer. En dat is nog een beetje zoeken. Maar we proberen, ik ben er nog niet zo heel lang en ons hele bestuur is eigenlijk relatief nieuw. Dus wat we aan het doen zijn is in ieder geval de coaches en de trainers actief betrekken bij het uitdragen van het beleid. Mm-hmm. En dat gaat via onze technische commissie dan die dat doet. Waarvan ook één iemand in het bestuur zit. En die worden 1 tot 2 keer per jaar met z'n allen bij elkaar gehaald om te kijken van hey, zitten we nog ongeveer op dezelfde lijn. En dat wordt vervolgens in de start van het seizoen met alle ouders en met alle kinderen besproken, zodat iedereen ook weet waarom we bepaalde dingen doen. En het niet alleen bijvoorbeeld van de coach komt, maar het ook van de groep als club, zeg maar, uitgedragen wordt en vragen vinden worden gesteld.
Ja, duidelijk.
En dat is hoe wij dat proberen te doen.
Ja. Ja, en dan zeg je, we zitten niet altijd op één lijn. Kan ik me ook voorstellen. Maar kan je even toelichten, waar zit dat dan vooral in? Wat zijn misschien ook de dingen die lastig over te brengen zijn in jullie beleid?
Ik denk dat wat voor iedereen lastig te begrijpen is dat beleid en wat je van je eigen kind vindt op een hockeyveld echt twee hele verschillende dingen zijn. Ik zeg niet eens dat ik er zelf nooit aan meedoe als mijn kinderen op het veld staan, maar ik probeer het niet te doen. Maar je ziet dat heel veel ouders toch gefocust zijn op hun kind. wat goed is en wat mag. Maar dan soms het hele grote plaatje van een team met 6, 8, 11, 3 spelers een beetje uit het oog verliezen. En dat is juist waarom we hopen dat de coaches dan actief dat uitdragen. Dus dezelfde speeltijd vind ik iets heel belangrijks. Want je ziet, in ieder geval vroeger zag je, heb ik zelf ervaren, dat er één speler altijd op de bank zat. Ja, dat vond ik perfect, want daar had ik heel veel lol van. Daar kon ik heel veel hockeyen.
Ja.
Maar als je nu ziet, als iemand achtergesteld wordt in een hockeyveld, dat is gewoon lelijk. En het gaat om spelplezier en het gaat om gezelligheid. En je ziet dat als iedereen evenveel speelt, dat gewoon meer tot z'n recht komt. En die coaches die dragen dat echt.
Ja. Ja, de vergelijking die ik zelf maakte was, als je slecht bent in wiskunde, dan word je ook niet uit de klas gezet. En ze zeggen van, nou, zoek het maar uit, dan krijg je bijles en dan krijg je extra ondersteuning. Ja, dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt, is het juist heel raar om het kind wat misschien niet zo goed mee kan, op de bank te zetten en het zelfvertrouwen kwijt te raken. In plaats van dat het juist ondersteund wordt en met zelfvertrouwen weer plezier en potentieel kan ontwikkelen. Ja. Ja.
En tegelijkertijd kan ik me voorstellen, bij mijn mop bij jullie, Lara, niet selecteren op niveau tot en met onder 14. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien weerstand opgeleverd heeft.
Absoluut.
Waar liepen jullie tegenaan?
Heel veel boze ouders. Ja. Mijn kind moet in het eerste. Nee, dat is een beetje flauw, maar dat is volgens mij van alle clubs in alle tijden. Waar liepen we tegenaan? Niveauverschil in een team vraagt ook om een andere skill van coaches om dat team op de juiste manier aan te zetten. Hè, dus het is echt best wel makkelijk om een heel goed spelend en functionerend team aan te sturen. Maar het wordt moeilijker als je die bruggen moet slaan tussen, jij bent heel goed in dit, kan je misschien Pietje helpen om dat wat meer te ontwikkelen? Want die wil wel graag leren, maar die kan het nog niet zo goed. Hè? Dus het vraagt wat anders van trainers en coaches om een team op een goede manier voorwaartse energie te geven. Dus daar lopen we wel tegenaan. En soms is het ook gewoon, we hebben dit jaar ook gezien dat, kijk, het doel is niet per se op leeftijd indelen. Het doel is plezier en onderlinge verbinding. Dus we hebben gezien in het team dat de dynamiek heel slecht was. Ja, als je dan twee eerstejaars en twee tweedejaars teams hebt en ze blijven vanaf de onder 11 dan onder 12 bij elkaar tot en met de B, ja, dan gaat dat is ook niet leuk. Hè? Dus je hebt eigenlijk moeten we ook lef hebben om te zeggen: oké, dit middel werkt niet om het doel te bereiken. Dus hoe kunnen we wat herijken in deze leeftijdsgroep? Misschien toch iets meer mixen, maar wel die verbinding creëren. Dus dat vraagt ook wel om flexibiliteit en eigenlijk continu verandermodus en weer de feedback mee te nemen om het goed te doen. En waar we bijvoorbeeld ook tegenaan zijn gelopen is inderdaad wat al wat aangedragen volgens mij door jou, Gwen. En we hebben gezegd, oké, iedereen krijgt gelijke kans tot en met onder 14. Dus alle teams trainen 2 keer 1,5 uur. Dus niet het eerste team 3 keer 1,5 uur en het laatste team 2 keer 1 uurtje, maar iedereen evenveel.
Ja, dat is briljant. Ja, inderdaad.
Ja, en dan krijg je gewoon, ja, maar als wij tegen Den Bosch moeten spelen, dan dat gaat gewoon niet. He, dus dat vraagt wel weer ook communicatie naar ouders toe, van hoe vinden we dat het wel kan? En wat je ook aangaf, dat ASM een bredere motorische ontwikkeling. Wat we hebben gezien is dat 2 keer 1,5 uur legt minder beslag op tijd van kinderen die vol in ontwikkeling zijn. Die moeten ook andere dingen kunnen doen. He, dus als je alleen maar aan het hockeyen bent, dan ontwikkel je eigenlijk heel in een vrij smalle tunnel. En wat we ook wel gezien hebben uit onderzoek is, hoe breder motor is ontwikkeld, hoe betere hockeyers je eigenlijk krijgt.
Ja.
En minder blessures. Dus we kiezen er ook voor om kinderen echt ruimte te geven om ook nog te tennissen of te chillen. Als je in de brugklas zit, er komt van alles op je af. Dus even niet is ook goed.
Ja.
Dat is natuurlijk niet waar ouders van mijn leeftijd, die vroeger gehockeyd hebben, in opgevoed zijn. Dus hoe gaan we ons dan verhouden tot de clubs in de regio waar we ook ons bij willen meten? Dus dat, daar loop je wel tegen.
Ja. En het antwoord is denk ik, als ik jouw verhaal goed begrijp, is communiceren.
Ja, en blijf uitleggen waarom je bepaalde dingen doet. En we doen het nu een jaar. En wat ik wel grappig vond, de coach van meisjes onder 14-1... was eigenlijk tegen dit plan. Maar we hebben het gewoon, dan ben ik uiteindelijk ook van dik hout zeg maar planken gewoon doorheen geduwd en gezegd, we gaan het gewoon ervaren. En dat was wel echt een leuk compliment. Dat hij zei, ja, ik heb geen één blessure. En we hebben een superleuk jaar gehad. En de meiden die ik niet van had verwacht, hebben zich zo ontwikkeld. Die nu naar het eerste kunnen in de B. Of in de 16. Terwijl die eigenlijk, daar, dat had ik niet verwacht. Dus ja. Het potentieel wordt wat ontwikkeld wordt, is veel groter.
Ja, dus dat is de brede basis.
Dat is wat je ook herkennen. Dat is dat je uiteindelijk een veel bredere groep hebt. Ja. Die in
goed kan horen.
Die jij kan met het niveau.
Ja.
En, maar het blijft wat ons betreft wel nog steeds maatwerk. Om ervoor te zorgen dat je niet hebt dat de hele fanatieke kinderen met de, de wat rustigere kinderen op het veld staan. Want dat geeft irritatie. En dat wil je uiteindelijk ook niet in het veld. Dus dat is wel bij ons ook wel belangrijk om naar te kijken. En dat is bij ons ook waarom wij kijken. Bijvoorbeeld bij het maken van teamindeling kijken we eigenlijk alleen maar naar de trainingen. Dus we kijken hoe kinderen zich in de trainingen gedragen. Letten ze op. Ja. Zijn ze gemotiveerd? Willen ze zich ontwikkelen? Durven ze fouten te maken? Durven ze naar een trainer toe te gaan en te zeggen van, joh, Hoe moet ik mijn stick vasthouden als ik de backhandslag wil doen? Want het lukt me niet zo goed. Al dat soort dingen vinden wij eigenlijk belangrijker dan iemand die tijdens een wedstrijd de trucendoos opentrekt en even laat zien hoe cool die is. En dat is inderdaad heel herkenbaar. Dat moet je blijven uitleggen, dat verhaal.
Ja. Ook bij jullie weer communiceren van je plan.
Communiceren. Ja, geen selectie is ook. Hè? Dus niet één selectiemoment, maar gewoon door het jaar heen kijken van, goh, hoe ontwikkelen spelers zich en waar horen ze dan het komend seizoen thuis?
Ja, en we hebben dus ook de toekomst hebben we ook daarin opgericht eigenlijk. Om ervoor te zorgen dat kinderen ook in dat verhaal worden meegenomen. Ze merkte heel erg dat we het aan ouders aan het uitleggen waren. Maar dat dus dat verhaal niet altijd bij de kinderen terecht kwam waar je het uiteindelijk over hebt. Dus ook gewoon aan hun vraag viel. Hoe zie je dan nou een training op het moment dat jij 16, 17 jaar bent. En je merkt dat toch een deel van je team niet gemotiveerd is. Om te gaan trainen en je staat er maar elke week met z'n 6, 7e. Ja. Hoe zouden jullie dat oplossen?
Dus je laat het over de weegt aan het woord.
Bijvoorbeeld door twee een beetje gelijkwaardige teams naast elkaar te laten trainen.
Ja.
Of wat een ander ook aandroeg van misschien kunnen we 3 trainingsmomenten pakken voor 2 teams. Waarbij we kunnen inschrijven op een training. Het hele antwoord hebben we er nog niet op, maar het is wel heel leuk en inspirerend om de jeugd aan het woord te horen en te kijken, waar komen ze zelf mee? Wat zien zij als oplossing?
Leuk.
Ja, ik hoor dat inderdaad die flexibiliteit ook om af te wijken van de regels die er zijn. En dat onderschrijf ik wel. Waar wij ook focussen op, wat je vaak ziet, is dat de spelers die er boven het maaiveld uitsteken, dus toch een beetje gefaciliteerd worden in hun behoeftes, focussen wij ook op de spelers die juist niet boven het maaiveld uitsteken, maar wat minder zijn en eigenlijk een beetje de underdog zijn, die dus mogelijk op de bank zouden zitten of het minder leuk zouden vinden omdat ze net niet mee kunnen komen. En dat zie je nu ook in die teamindeling bij ons weer, is dat er zitten ook kindjes, 2 volgens mij, die dan een stapje terug zijn. Maar dat gaat in overleg met de kinderen zelf. Van, hey, voel je op je gemak in het team of vind je dat team fijner? En op basis daarvan proberen we ook die kinderen een plek te geven waar ze misschien ook wel een keertje boven het maaiveld uit kunnen steken. In plaats van dat ze altijd aan de onderkant bungelen omdat ze mee moeten komen.
En dus dat is ook eigenlijk het perfecte voorbeeld van niet over de kinderen, maar met de kinderen.
Exact, met de kinderen en wat minder met de ouders.
Ja, precies. Ja, super, super mooi.
Dat is dan de uitdaging, ja.
Dat kan ik me helemaal voorstellen, ja. Hey, we hebben nog ongeveer 3 minuten. Ik zou het leuk vinden als jullie alle 3 een tip zouden willen geven. Als verenigingen hier ook mee aan de slag willen, iets vergelijkbaars willen doen, waar moeten ze aan denken?
Maak een plan.
Ja.
Dus begin eerst met een plan. Denk het goed doordenken. Zorg dat je wat mensen in je club laat meedenken. En ga dan daarna denken over hoe gaan we dat komend seizoen operationeel krijgen.
Ja.
Dat is mijn tip.
Ja.
Een plan.
Ja, mooi.
Ik sluit me bij aan. Maak een plan. Praat met de ouders, maar praat vooral ook met de kinderen.
Ja.
En luister naar elkaar.
Ja, die is mooi. Ja, dus ook met de kinderen praten. Die moeten we denk ik heel goed meenemen.
Ja, die vinden wij heel erg belangrijk. En eigenlijk hoe wij onze visie hebben opgebouwd is met behulp van eigenlijk de groeimindset. De boeken van Carol Dweck zijn daar een goede tip voor. Waarbij de focus dus echt ligt op het ontwikkelen en het plezier En dan komt die prestatie vanzelf wel.
Ja, mooi. Als jullie dan naar de toekomst kijken, wat zouden jullie, hoe zien jullie het over 10 jaar voor je? Want dat is een ideale situatie.
Nou, wij kampen op MOP best wel met de zondag. Dus we zitten natuurlijk in Vught. Dus iedereen waait uit om te studeren. En vooral niet in Vught te blijven wonen als je 18 bent. Dus ook echt een aanrader om weg te gaan. Maar goed. ook een aanrader om weer terug te komen. Maar ik zou het heel leuk vinden als we dus een veel bredere basis hebben aan goede hockeyers. Dat dus ook in de zondag weer doorstroom komt. En niet het afhaken op B- of A-leeftijd eigenlijk hockeymoe zijn. En of het niet goed geleerd hebben. Nee. Dus ja, meer verbinding vanuit junior naar senior.
En dat dus ook effect heeft op het aantal mensen.
Absoluut.
Ja, mooi. En jullie toekomstidee?
Nou, ons toekomstidee is vrij eenvoudig. Dat is misschien een heel klein beetje groeien en een A- en B-jeugd behouden en krijgen. En alle fanatieke ouders en trainers behouden en zorgen dat ze ons vrijwilligerswerk blijven doen. Mm-hmm. Want dan kunnen we de kinderen plezier laten.
Ja,
top,
mooi.
Yeah. En het is ons 10-jarig jubileum. Dit.
Kijk, dat is goed. Het is ook nog een extra feestje.
Ja.
Jullie toekomst wilde ik wel met Maarsje.
Ja, dat past eigenlijk wel een beetje wat Lara zegt. Want Maarsje is natuurlijk ook een dorp in de buurt van Utrecht. We hebben veel grote clubs om ons heen. En wij merken dus dat bijvoorbeeld het project De Toekomst, maar ook het betrekken van jeugdtrainers bij de club ervoor zorgt dat de jeugd blijft en dat we die dus ook naar de zondag kunnen trekken. Dus die betrokkenheid groot houden, dat is voor ons eigenlijk het allerbelangrijkste. We blijven een familieclub.
Ja, mooi. Leuk ook. Ik denk als jullie toekomstbeeld zou horen, is het eigenlijk plezier ontwikkelen en verbonden blijven. En dat is echt precies eigenlijk wat we met onze visie op ontwikkeling van hockeyers ook proberen. Dus volgens mij nog weer meer onderschrijving waarom jullie genomineerd zijn en hier aan tafel zitten. Dus dank jullie wel. We gaan naar de shootouts en daarin vraag ik jullie om in 8 seconden de kernboodschap van jullie verhaal te delen. Dus wat willen jullie nu dat de luisteraars onthouden? Op het veld is een shootout gaat heel snel. Hier in woorden gaat het misschien nog wel nog sneller. Dus het is altijd weer een uitdaging. Maar Lara, mag ik jou vragen om te beginnen?
Ja. Vanuit plezier potentieel ontwikkelen waarna prestatie kan volgen.
Ja, die was wel echt heel goed binnengekopt. Dankjewel. Gwen, jouw shootout namens Maarsje.
Door de jeugd mee te laten denken, bouwen we aan hun ontwikkeling en betrokkenheid en ook samen aan de club.
Prachtig. Gescoord. Dankjewel. Koos, mag ik jou ook vragen?
Uiteraard mag je dat vragen. Daar komt-ie. De kinderen plezier laten maken op het veld, mixen tijdens trainingen en wedstrijden op leeftijd.
Laatste onderdeel is de cooling down. En daarin vragen we jullie naar iets wat jullie inspireert en wat jullie willen delen met de luisteraars. En dat kan echt van alles zijn, van artikel tot andere podcast tot film of wat dan ook. Gwen, zou jij willen beginnen?
Ja, ik heb hem dus straks al even genoemd. De boeken over de talentontwikkeling, groeimindset van Carol Dweck zijn heel erg interessant. En ik denk daarnaast, ga praten met een kinderfysiotherapeut in jullie omgeving, want die kan heel veel voor de club bieden.
Leuk, dankjewel. Lara, mag jou hetzelfde vragen?
Ja, wat mij eigenlijk inspireert, en het klinkt misschien een beetje raar, is ook weerstand die ik krijg in mijn omgeving op wat we aan het doen zijn. Want weerstand is eigenlijk daaronder zit een behoefte. En voor mij is dan de uitdaging van, hoe kan ik de behoefte lezen en toch invullen? En het lerend vermogen eigenlijk van mensen en omgeving. Dus je bent nooit te oud om te leren. En ja, dat inspireert me eigenlijk ook heel erg. Dus het triggert bij mij eigenlijk, wat kan ik zelf beter doen en hoe kan ik nog beter verbinden met mijn omgeving.
Ja, supermooi. Dus niet alleen dat wegduwen, maar ook kijken.
Nee, dan gebruik het. Ja. Gebruik het om zelf weer lerend vermogen te ontwikkelen.
Ja, leuk. Dankjewel. Koos, aan jou als laatste de beurt.
Wat een eer. Ja, wat mij ontzettend inspireert is de betrokkenheid van alle ouders, alle vrijwilligers die op de club rondlopen. En de goed naar die mensen te luisteren, naar iedereen die betrokken is, kun je komen tot een beleid dat voor meer mensen passend is. Ik zou iedereen willen aanraden om goed te luisteren.
En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze speciale aflevering ter ere van de bestuurderstrofee. Dan wil ik natuurlijk allereerst jullie, Koos, Gwen en Lara, ontzettend bedanken voor jullie verhaal. Echt heel leuk om te horen wat jullie neergezet hebben. En ik denk dat het voor heel veel verenigingen inspirerend is om hier ook mee aan de slag te gaan. Er kan gestemd worden. De verenigingen krijgen allemaal één stem, krijgen een mailtje. Dus tussen 8 en 21 juni gaat het open. Dus ik denk dat jullie alle drie zeggen, stem op mij. En ik zou zeggen aan alle luisteraars, denk goed na wie je vindt dat deze stem het meeste verdient. En we hebben ook filmpjes gemaakt van jullie inzendingen. Die zijn ook te vinden vanaf 8 juni. Dus die zullen we ook in de show notes zetten om terug te kijken. Dank jullie wel. En dan natuurlijk nog even een berichtje aan onze luisteraars. Dank weer voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.